Eerste studie van het nieuwe jaar, Daniël hoofdstuk 6. Vorige studie hebben we stilgestaan bij de gelijkenissen tussen Daniël hoofdstuk 3 en hoofdstuk 6. We hebben ook een beetje nagedacht al over een aantal moeilijkheden in het gedeelte. Onder andere wie dat die Darius de Meder is. En de vorige keer heb ik gezegd dat er twee gedachten zijn. Wie dat die koning zou zijn, omdat hij in de overleveringen van de Babylonische geschiedenis niet terug te vinden is. En persoonlijk geef ik er de voorkeur aan dat het laatste vers van Daniël hoofdstuk 6, vers 29, moet gelezen worden als een verklaring. En toen luidt het als volgt: en deze Daniël stond in hoog aanzien onder het koningschap van Darius. Dat is het koningschap van Kores de Pers. Vorige keer ook gewezen dat er ook andere voorbeelden zijn, dat koningen verschillende namen hebben. En zeker deze koning hier, die dan zowel medisch bloed als Persisch bloed in zijn aderen heeft stromen, kan die ten aanzien van Babylon beschouwd worden als een Medier en ten aanzien van de Perzen als een Pers. Dat is heel goed mogelijk. Dus andere uitleggers zeggen, die Darius de Meder is onder het koningschap van Korings, die is hier al aan de macht, een regent in zijn plaats. Maar goed, we hebben daar geen sluitende bewijzen van. En ik verkies de eerste optie persoonlijk om verschillende redenen. Dat even nog terzijde. Nu, een van die redenen is onder andere dat hij hier genoemd wordt, of gezegd wordt, beter dat hij 62 jaar oud is. Van Kores weten we dat hij ongeveer 60 jaar was toen Babylon gevallen is. Want inderdaad, nu zijn de Meden en de Perzen aan de macht. En er gebeurt een herstructurering door het ganse rijk, zoals je ziet. De koning wil meer grip op het gebied krijgen, het zeer uitgestrekte gebied. En stelt 120 stadhouders aan, gouverneurs zou je ze kunnen noemen, van een groter gebied dan enkel maar een stad. En over die 120 gouverneurs stelt hij 3 verantwoordelijken aan, die rechtstreeks verslag uitbrengen aan de koning. De bedoeling is natuurlijk, zoals we lezen, dat de koning geen schade zou lijden. Met andere woorden, dat uit al deze gebieden er belastingen zouden betaald worden. Dat er controle is over die gebieden, dat er geen opstand kan tot stand komen in een bepaalde regio. En zoals we dat gewoon zijn van Daniël, ondertussen zien wij wederom dat hij er met kop en schouders bovenuit steekt. Waardoor dat zijn medebestuurders niet zo gelukkig zijn. Want de koning is zo tevreden van Daniël, dat hij zelfs van plan is om hem over zijn gehele koninkrijk te stellen. In andere woorden, die andere 2 medeverantwoordelijken, mede-regenten, zouden dan ook automatisch onder het bestuur van Daniël komen te staan. En dat is een brug te ver. En dan zien we dat ze uiteindelijk besluiten om een samenzwering tot stand te brengen. We zien dat er enkele van die stadhouders met die rijksbestuurders eigenlijk een complot ramen tegen Daniël. Maar ze hebben een probleem. Ze hebben een probleem met Daniël. En het probleem is...
Niks verkeerd. Zijn aanklacht.
Zijn hun aanklacht. Dus de reden waarom, misschien is het goed, hè, als we dan toch iedere keer de vergelijking maken met, om te laten te zien van, waarom willen deze mensen Daniël in een kwade reuk brengen bij de koning? Laat het mij nog maar zo eenvoudig stellen. Ze zijn afgunstig. Begint er al een belletje te rinkelen?
Farizeeën.
De leiders van het volk hebben de Heer Jezus overgeleverd.
Het afgunst.
Het afgunst, dat zegt de schrift heel letterlijk. En ook zij konden geen aanklacht vinden tegen de Heer Jezus, net zoals deze mensen hier tegen Daniël ook geen klacht kunnen vinden. In alles is Daniël onberispelijk. Zoals dat gewoon is onder de politiek, welk land ook, hoe meer macht, hoe corrupter dat die macht wordt. En je kan je zo voorstellen dat er wel tussen die stadsholders en die rijksbestuurders het wel op een akkoordje werd gegooid in bepaalde omstandigheden. Dat elk zijn voordelen daarbij had. Maar Daniël was er absoluut niet voor te vinden. En Daniël was altijd recht en diende de koning trouw in elk opzicht. De koning wist dat hij in alles kon rekenen op Daniël, omdat er in Daniël een uitnemende geest is. Nu ze besluiten om een complot, om een samenzwering op te richten, een complot te smeren tegen Daniël, maar ze vinden eigenlijk geen aanklacht. Een groot probleem. Maar ze kennen Daniël wel. En waaruit blijkt dat ze Daniël eigenlijk wel goed kennen.
Die klachten ze verzinnen.
Ze weten dat hij loyaal is. Ze weten dat die loyaliteit van Daniël reikt tot op een bepaald punt. Dat is eigenlijk wel opmerkelijk, he, dat ze dat goed weten. Ze weten dat er één prijs is die Daniël nooit zal betalen om trouw te blijven aan de koning. En die prijs is dat hij nooit zal bereid gevonden worden
te verloochenen.
Inderdaad, om zijn God te verloochenen. Dat hij nooit zal bereid zijn om zijn toewijding aan God op te geven om trouw te blijven aan de koning. Dat weten ze. Dus Daniël was wel als gelovige enorm gekend. En ik denk dat daar een eerste les in ook in ligt voor ons, van dat mensen ons vaak als christen, als gelovigen, veel beter kennen dan dat wij op dat moment onszelf van bewust zijn. Dat deze mensen weten van, kijk, er is maar één terrein waar we Daniël kunnen gaan in discrediet brengen. En het is dat hij trouwer is aan zijn God dan aan de koning. En daar, op dat terrein, moeten we hem uiteindelijk vastzetten. Ze kennen Daniël, deze mannen, maar ze kennen ook Darius. Maar ze weten ook hoe dat ze Darius kunnen ertoe aanzetten om hun samenzwering, zeg maar, te doen slagen. Ze weten ook hoe dat ze hem moeten manipuleren en hoe dat ze zijn ijdelheid kunnen strelen. Want het is hen niet te doen om het koninkrijk, het is hen niet te doen op de koning, het is hen alleen maar te doen om uiteindelijk hun doel te bereiken. En dat is te voorkomen dat Daniël als heerser over hen wordt gesteld. En het liefst zouden ze nog hebben dat Daniël helemaal geen enkele gezagsfunctie nog uitoefent. Dat is hun bedoeling. En dan komen ze naar de koning toe, uiteindelijk, zoals we vinden. In vers 7. Daarop drongen die rijksbestuurders en stadsholders onstuimig bij de koning aan. Ze overrompelen de koning. Ze overweldigen de koning. O koning Darius, leef in eeuwigheid. En moet je zien in vers 8 wat ze zeggen. Alle rijksbestuurders van het koninkrijk, oversten, stadhouders, raadsheren en landvoogden hebben zich beraden dat een koninklijk besluit behoort te worden uitgevaardigd. Is dat waar?
Nee, ze hebben die mensen van hun.
Inderdaad, want niet allen hebben dat besloten. Daniël was er niet bij. Dus opnieuw vinden we dat ze hun complot alleen maar kunnen tot stand brengen door leugen, bedrog en misleiding. En wat is het verbod? Een verbod van 30 dagen, moet er een beetje ook de onzinnigheid van inzien.
Ja,
een verbod van 30 dagen, dat uiteindelijk een wet is van Meden en Persen, die onveranderlijk is. Zie je daarin de onzinnigheid van dat voorstel? Nu, wat is de bedoeling? Daar heb ik de vorige keer al op gewezen. Ze willen natuurlijk de koning, die hier een herstructurering doorvoert, meer macht, meer grip wil krijgen op dat koninkrijk, eigenlijk hem flatteren en zeggen van, kijk, koning, we gaan ervoor zorgen dat de mensen gericht zijn op u. Als we een wet verordenen waarin gij functioneert als de enige middelaar door wie mensen kunnen communiceren met de goden, dan richten we al de mensen op u. Dat gij de belangrijkste man zijt hier, bij wiens gratie alle mensen in uw koninkrijk leven. Inderdaad, ze willen als het ware hetzelfde insinueren naar de koning. Ze geven zich uit als mensen die begaan zijn met het welzijn van de koning en met de uitoefening van zijn gezag. En de koning is natuurlijk geëerd. En beseft niet dat hij er eigenlijk ingeluisterd wordt. Want hij beseft niet de draagkracht van wat hij hier besluit. Dus nogmaals, vorige keer heb ik dat ook gezegd. Aan de bewoording zou je denken dat de koning door die mensen aangesteld wordt als zijnde als God alleen, tot wie iedereen moet bidden. Dat is de bedoeling niet, heb ik de vorige keer al op gewezen. Hij wordt aangesteld, hij wordt de plaats eigenlijk toebedeeld van een priester-koning en een middelaar-koning. En de koning ziet er uiteindelijk niet het gevaar van in. Hij maakt zich ook geen bedenkingen. Hoewel dat Daniel zo belangrijk is voor hem, zegt hij, en niet van, en Daniel, wat denk jij daar eigenlijk van? Want Daniel is daar niet bij. De koning stelt zich helemaal geen vraag. Eigenlijk wordt hij slachtoffer van zijn eigen ijdelheid en een beetje ook zijn eigen naïviteit. En hij laat dat bevelschrift uitschrijven. En dan vinden we in hoofdstuk en vers 11 de reactie van Daniel. Zodra Daniel vernomen had dat de bevelschrift geschreven was, ging hij naar de koning. Nee? Ging naar huis. Waarom zeg ik dat zo? Wel, stel je eens voor dat jij het slachtoffer bent van zo'n samenzwering. En dat je weet dat dit verordend is om jou te gronden te richten. Want Daniel weet het. Daniel weet van het moment dat dat bevelschrift geschreven is, dat dat maar met oog is op één persoon. En dat is op hem. En wat doet hij dan? Naar de koning gaan, gaan protesteren, hoe onrechtvaardig dat dat besluit is? Gaat hij naar zijn vrienden zijn beklag gaan doen en gaan uithuilen op hun schouder van wat de mensen hem allemaal aandoen?
Hij zoekt redding bij de Heer.
Hij zoekt redding bij de Heer. Dat is Christophe zijn vaststelling. Is dat ook uw conclusie?
U wist dat de Heer daar boven stond, maar dat God zelf al bepalen wat dat er al gebeurde met het leven van Daniel.
Dus met andere woorden, wat doet hij eigenlijk?
U loopt het vertrouwen toe aan de Heer.
Ja?
Het is een schuilplaats, de Heer is een schuilplaats.
Let er eens op. Daniel ging gewoon naar huis. En hij had in zijn bovenvertrek open vensters aan de kant van Jeruzalem. En driemaal daags boog hij zich neder op zijn knieën. En hij bad en loofde in God, juist zoals hij dat tevoren placht te doen.
Dat gaat niet zwaar.
Zie je dat er gebeurt? Daniel doet gewoon wat hij altijd doet. En ik denk dat het belangrijk is om dat te zien. Er zijn zo van die clichés onder christenen. Wanneer je ze toetst aan de Bijbel, dat ze nog eigenlijk weinig stand houden. Een van die clichés is, nood leert of doet bidden. Is dat bij Daniel het geval?
Ja, ik zou mijn gordijn niet doen, te doen per se. Allee, omdat je zegt, ja, doe een vijster, hé. Ik kan ook zo van zeggen, lang zit het dus af. Ja, ik ga het nu niet per se doen, maar ik zou er misschien ook niet gaan horen zijn. Nee, ik stond gezegd, ik ga in de andere camera.
Ja, maar dat is nu net het punt. Daniel provoceert hier ook niet. U doet gewoon wat hij altijd doet.
Mijn eerste gedachte was van, wat hij dat leest en hij weet van die wet, is nou Meden en Persen onveranderlijk en ze zijn hier altijd niet, is er maar geen plek waar dat naartoe moeten gaan. En voor mij, ik had dat ook wel gelezen, dat er bestaat van zoals hij altijd placht te doen. Maar er staat ook, zodra Daniel vernomen had dat het bezaafschrift geschreven was, toen had hij wel, draait me dus.
Goed.
Om te gaan bidden.
Oh ja, dat kun je misschien wel concluderen. Maar er staat dat hij 3 maal daags bidt. Dus op zijn vaste tijdstip.
Ja, niet op zo'n vaste tijdstip. En er staat 3 maal daags, boog hij zijn neer op zijn knieën. Dan staat er niet bij dat dat een vaste tijdstip eigenlijk.
Vrees wel dat dat de betekenis is.
Ja. voor je van die 3 keer net te doen, niet, Christel?
Ja, maar ik denk dat dat logisch is, dat je dat ook leest. Dat hij dus een gewoonte hebt van 's morgens, middags en 's avonds te bidden. Zo simpel is het. En het mooie is, vind je dat ergens in het woord van dat dat verordende, dat dat moet gebeuren? Dus dat betekent dat Daniel, dat leert dat Daniel hier eigenlijk wel een heel gestructureerd, regelmatig
gebedsleven.
En dat is hoe onze reactie zijn, beste vrienden, van mogen bij moet naar de heren. Maar iemand die een geregeld gebedsleven heeft, die gewone tijden heeft, waarin dat hij de heren zoekt, die het ook leren bidden en groeien in zijn gebedsleven, bid naar gewoonte, maar niet omdat hij verontrust is door de omstandigheden. En dat is het grote verschil, denk ik, waarin dat Daniel naar ons toe een geweldig voorbeeld is. Ik denk dat we hier veel van Daniel kunnen leren. Ja,
bij koningin Esther, dat was een vraag, dat ze speciaal ging bidden.
Maar Esther is ook een heel andere situatie. Het feit, en moet ik eens zien, Esther is eigenlijk in een situatie terechtgekomen tegenovergestelde van Daniel. Daniel is iemand die, alhoewel dat hij in Babylon leeft, alhoewel dat hij met hart en ziel de koning dient, nooit geen Babyloniër is geworden. Maar koningin Esther is er uiterlijk nog niet te veel aan te zien dat ze bij het Joodse volk behoort. Want zelfs Mordechai had er nog geen weet van dat ze Joods is. Dus dat is een heel gecompromitteerde situatie. Haman, ja, inderdaad. Mordechai niet, want dat is een echtje. Maar Haman had er nog geen idee van. Dus dat is hier net het tegenovergestelde. Van iemand die eigenlijk volledig in de cultuur is opgenomen. Een heel contrast. Die eigenlijk voor een beetje voor schut wordt gezet. Van wat gaan we doen? Dat is ook hetgeen wat de nonkel ook zegt tegen haar. Van de sleutel ligt bij u. Je gaat het moeten doen. Denk niet dat je gaat kunnen ontkomen aan wat er zal gebeuren. Dus dat is een heel andere situatie die je absoluut niet kan vergelijken. Maar die ook een bijzondere les moest te leren hebben. Maar hier vinden we dus dat Daniel een man is van gebed, die bidt in de richting van Jeruzalem met geopende vensters. Nu doet het niet omdat hij iedereen zou zien dat hij bidt, maar hij doet het wel heel bewust in de richting van Jeruzalem. Waarom in de richting van Jeruzalem? Waarom zou dat voor hem zo belangrijk zijn? En de brand, wat vind je dat weer leuk?
1 koningen.
Stuk?
8,
7 of 8, ja. 8, ja. Dan kan ik een keer. Vers 44, zegt hij. Ja.
Wanneer uw volk in strijden trekt tegen zijn vijand langs de weg waarop hij hen zendt, en zij bidden tot de Heer in de richting van de stad die hij verkoren hebt en van het huis dat ik voor uw naam gebouwd heb, hoor dan in de hemel naar hun gebed en smeking en verschaf hun recht. Wanneer zij tegen u zondigen, is er immers geen mens die niet zondigt en hij op hen toorn hoort en hen overlevert aan hun vijand, zodat men hen als gevangenen wegvoert naar het land van de vijand, ver of nabij, wanneer zij het dan ter harte nemen, het land waarheen zij weggevoerd zijn, zich bekeren en tot u smeken in het land van wie hen weggevoerd hebben en zeggen, wij hebben gezondigd, ongerechtigheid bedreven en goddeloos gehandeld. Wanneer zij zich dan tot u bekeren, met hun gehele hart en hun gehele ziel, in het land van hun vijanden die hen weggevoerd hebben, en wanneer zij u bidden, wanneer zij tot uw bedden en de richting van het land dat gij hun vaderen gegeven hebt, van de stad die gij verkoren hebt, en van dit huis dat ik voor uw naam gebouwd heb, wordt dan in de hemel de vaste plaats van uw woning, naar hun gebed en smeking en verschaf hun recht.
Dus voornamelijk vanaf vers 48, hè, dan zie je dat het daar alles mee te maken heeft. Want inderdaad, waarop is Daniël zo gericht in zijn gebed? We kunnen dat nadrukkelijk vinden in loven, zegt Christof. We hebben net gelezen in 1 Koning hoofdstuk 8. En nu gaan we kijken naar Daniël hoofdstuk 9. En wat lezen we er in vers 1, Heidi?
In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht van de Juden die koning gemaakt was over het koninkrijk van Chaldeeën.
Welk jaartal is dat? Welke koning is dat hier?
Darius.
Aha. En dat is in het eerste jaar van Darius. Dus met andere woorden, dat is in dat jaar waarin Daniël hoofdstuk 6 zich afspeelt. Ja, nu gaan we zien waarvoor dat hij pleit. En ik ga misschien een stukje helpen. Kijk een keer in vers 15. Anders moet ik een heel stuk lezen, maar dat is ook niet de bedoeling. Nu dan, Heere onze God, die uw volk uit het land Egypte hebt geleid met sterke hand en uw naam hebben gemaakt, gelijk heren ten dagen, we hebben gezondigd en we hebben goddeloos gehandeld. Heren, mogen naar al uw gerechtigheid, uw toorn en uw grimmigheid zich toch afwenden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg. Vers 17. Nu dan horen we onze God naar het gebed van uw knecht en naar zijn smeking, en doe uw aangezicht lichten over uw verwoest heiligdom, om de scheren wel. Neig mijn God uw oor en hoor, open uw ogen en zie onze verwoestingen en de stad waarover uw naam is uitgeroepen. Vers 19. O Heere, hoor, o Heere, verheef, o Heere, merk op, treed handelend op, toef niet om u zelfs wel, mijn God, want uw naam is uitgeroepen over uw stad en over uw volk. Begin je te begrijpen waarom dat die verordening van de koning eigenlijk voor Daniël er weinig toe doet? Daniël heeft de schriften onderzocht en gezien dat de ballingschap 70 jaar, zoals aangekondigd door de profeet Jeremia, ten einde is. Dat betekent dat de beloftes dat de profeten gesproken hebben van herstel, van het heroprichten van het heiligdom, het heroprichten van de stad, dat dat bijna staat om aan te breken. En wat doet Daniël? Naar het gebed van 1 Koningen 8 beleidt hij zonde en schuld, hebben we gezien, en pleit hij voor het aangezicht van God, op grond van de machtige daden van weleer dat hij gedaan heeft aan zijn volk, om opnieuw zijn macht te betonen, door opnieuw een exodus te brengen, deze maal niet uit Egypte, maar deze maal uit Babylonië, die ertoe leidt dat het volk opnieuw in het land komt, en dat daar het heiligdom en de stad van God opnieuw opgebouwd worden. Zie je dat? Dus wanneer dat je zo vertrouwd zit met de wegen en de gedachten van God, weet, met al hetgeen dat je al meegemaakt hebt, met die koningen die komen en gaan, weet het van Gods plannen en gedachten. Is het dan niet begrijpelijk dat Daniël eigenlijk daar weinig voor vreest? Dat Daniël niet zo gericht is op zijn persoonlijke situatie. Waarom? Omdat hij veel hoger doel voor ogen heeft. En zie waarom hij 3 maal Gods aangezicht zoekt, daags. Je pleit op Gods en zijn dankzegging en zijn vreugde bestaat erin dat hij die God kent, zijn machtige daden kent van vroeger, Zijn belofte dat hij gemaakt had en daarin verheugt hij zich. Want dat creëert de hoop en de zekerheid dat God zal doen wat dat hij beloofd heeft. Zeg je, Heidi?
Ja, omdat er staat in de boeken, die boeken moeten we aangemoeten, waarschijnlijk meegekomen zijn dat we aan Daniel moeten we inzagen. En gaat dan, want niet iedereen had daar zomaar een bibel te zien.
Dus, maar alle, ja. Dus je is wel in staat om de profeet Jeremia te lezen, hè? Dat is daar zeker goed vertrouwd mee. Dus dat, waarschijnlijk had hij het in zijn bezit, het kan nagenoeg niet anders.
Ja, zal zelfs de hele voorwaard met de tafel meegenomen naar Babylonie.
Ja. Dus ik denk dat dat een bijzonder licht werpt op het gebedsleven van Daniel. Dus nood doet bidden, haalt in elk geval niet voor Daniel. Er is een hogere weg hier te zien in zijn leven. Hè? Ik denk dat dat als eerste iets is, wat daar belangrijk is om te ontdekken.
Was dat redelijk van ouderdom zeker, Daniel?
In de 80 jaar. Een tweede wat we vinden, denk ik dat het belangrijk is om te zien dat Daniel, als je 3 maal per dag bidt, wat zegt dat over u? Gebed, zou Daniel dan altijd goed te hebben voor 3 keer een dag te bidden, denk je?
Of zou dat wel verleding geweest zijn, zeker niet.
Ja, maar Otti besloot van, kijk, ik ga voor mij persoonlijk, los van dat dat verordend is of van God of niet, ik ga voor mezelf voornemen om 3 keer per dag te bidden. Zou hij dan altijd met evenveel enthousiasme op zijn knieën gaan zijn? Nee, dat kan niet. Net zoals je er ook niet altijd met evenveel enthousiasme aan de bed stond, God. Maar toch gooi je. En toch wil je er binnen. Ondanks het feit dat je nu geen host hebt. Of minder host hebt. Of minder gedreven zit. En ik denk dat er in een belangrijke les ligt. Want ook een van die clichés is dat gebed van een geloven, dat moet spontaan zijn. Dat mag niet geforceerd zijn. Dat moet spontaan zijn.
Een discipline.
Wat is er?
Denk je dat een gebedsleven iets is dat men alleen iedereen dan probeert een discipline daarin aan te meten.
Inderdaad.
Want anders kun je nooit maar goed klaar, als je te wachten tot je even goed kunt bent, kun je soms wel een keer langer zijn. Maar.
Goed, Christophe. Dus dat betekent dat spontaniteit in je gebed krijgen een zaak is van discipline en oefening. Dan wel kan er spontaniteit komen. Net zoals een muzikant. Ziet een stuk spelen en maar wacht voor gemak dat hij over zijn de arm van zijn gitaar leidt en die solo's eruit schudt. Hij zegt, dat gaat allemaal of niet. Is dat spontaan dat hij... Ja, hij speelt spontaan. Waarom speelt hij spontaan? Ja, omdat hij jaar en dag geoefend heeft. En de sprinter, de 100 meter die loopt, perfect uit de startblokken, die voorheen ziet van hoe dat hij loopt, lekker hinde, en perfect die 100 meters loopt. Is het omdat er al uren en uren, dagen en jaren trainingen zijn. De spontaniteit in je gebed is niet iets van het moment. De idee dat spontaniteit iets moet zijn dat zomaar in je hart opkomt en dat het onder leiding is van Gods geest, dat is niet wat de schrift ons leert. Spontaniteit komt er pas naar regelmaat. Een discipline.
Kleine scriptjes voor spreads ook groot.
Ja, bijvoorbeeld.
Zijn er nog? Boek dat ik ooit had van Jos in het Engels dat ik gekocht had. En praying the scriptures noemt dat voor spiritual growth. En daarin wordt er eigenlijk geleerd om een goede verordening te hebben in je gebedsleven. Zodat je gebed meer open kan gaan. En it works.
En omdat je gebed ook aan meer kant echt naar de schriften zijn, omdat je leert bidden naar wat in de schrift geschreven staat. En dat is wat hij bij Daniel toch ook ziet. Daniel is perfect opgestemd op Gods heilsplan. Het is niet zomaar zijn gevoelens dat hij uitbegaat. Nee, zijn hart en zijn emoties, zijn wil is gericht op Gods plan, op Gods wegen en Gods gedachten. En dat komt maar als je geopend zit door de schrift. Dat kan niet anders. En ik denk dat dat een belangrijk punt is voor ons om hier te zien dat dus gebedsleven eigenlijk ja, toch wel moet gestructureerd zijn. En dat er al een regelmaat is. Moet me 3 keer per dag binnen, dat is niet de bedoeling hier. Moest maar elke dag gedisciplineerd kunnen binnen, denk ik dat dat voor heel wat mensen al een grote overwinning zou zijn. En ik denk dat Daniel, het voorbeeld van Daniel, was dat toen ook stimuleren. En het feit dat hij wilt richting Jeruzalem binnen, is omdat hij gericht is op de toekomst van Gods volk, toekomst van Gods beloftes, die allemaal ja, verbonden zijn met de woonplaats van God, die nu eenmaal symbolisch verbonden was met Jeruzalem. En dat is een oriëntatiepunt in zijn leven.
Ook een heimwee waarschijnlijk. Een zekere heimwee dat hij voelt om zijn thuisland en het beloofde. Want
wellicht zal er ook
toekomstgericht te kunnen terugkeren.
Ja, inderdaad. Maar wetende dat hetgeen dat God beloofd is, veel heerlijker is dan hetgeen dat ooit achtergelaten is. Ik denk dat je wel dat vooruitzicht had. En ik denk dat dat voor ons ook goed belangrijk is om eikpunten te aan in ons leven. Daniel had een eikpunt in zijn gebedsleven. Dat hem herinnert aan de trouw van God, aan de beloftes van God. En ik denk dat het ook belangrijk is voor ons om eikpunten te aan. Belangrijke gedeelten ook, misschien voor het Gods woord, waarin dat God bijzonder tot ons hart gesproken heeft, ik zeg maar, en een verleden situatie dat we bepaalde moeite gekend hebben, een bepaalde zorg, een probleem, waarin dat God tot ons sprak, waarin dat we Gods getrouwheid gezien hebben, dat hij ons gebed verhoord heeft, en dat we dat als een eikpunt koesten in ons leven. Misschien een bepaalde psalm, een bepaald gedeelte, dat moest opnieuw oprichten, iedere keer ook gaan heroriënteren, om God te zoeken, vanuit de vreugde en de blijdschap en de dankbaarheid van dat we God door ervaren in het verleden, verwachtend uitzien en bidden tot God, in hoop naar wat er nu voor ons ligt. Ik denk dat we dat toch wel kunnen leren van Daniel. Nu terwijl Daniel aan het bidden is, wat gebeurt er?
Ze vonden hem.
Ze zijn hem te knippen. Doet u dat ook aan iets herinneren? Dat was ook iemand die God zocht en gebed.
Het zijn maar niet.
Ja, volgende vergelijkpunt. Toen snelden die mannen tot toe en vonden Daniel biddende en smekende tot zijn God. En toen gaan ze naar de koning. Nu moet je erop letten, wat dat ze doen. Wat doen ze? Meteen Daniel aanklagen bij de koning?
Nee. Herinneren aan de vaarschrift van Duitse voordelen.
Waarom zouden ze dat doen?
Omdat ze er wel mee bepalen dat het niet onder het kan. Dat ze blijkbaar wel eigenlijk weten hoe niet dat de koning is aan Daniel.
Zie je wat er aan het gebeuren is? Ze herinneren de koning aan het feit dat die wet van Meden en Persen onomkeerbaar is. Nu dat de koning dat opnieuw zelf uitgesproken heeft, is het heel moeilijk voor de koning om onderuit te komen. Al wat dan ze nu gaan zeggen. Dus de koning wordt eigenlijk gedwongen om zijn eigen bevelschrift te voltrekken. En daarop nader zei dat de koning en sprak tot hem over het koninklijk verbod. Hebt gij niet een verbod uitgevaardigd dat iedere mens die binnen 30 dagen een verzoek richt tot enige god of mens behalve dat u, o koning, in de levenkuil zou worden geworpen? De koning antwoordde, de zaak staat vast naar de wet der Meden en Persen die niet kan worden herroepen. En dan zeggen ze, Daniel, een van de ballingen uit Juda, heeft geen achterslagen op uw koning, nog op het verbod dat gij hebt uitgevaardigd, maar 3 maal daags verricht hij zijn gebed. Wat is de reactie van de koning? Dan beseft u dat er werkelijk gaande is. En wat is de reactie van de koning dan? Wat gaat hij doen?
Proberen om Daniel te bevrijden, maar hier proberen te bedenken. Dus nee, wat had u te worden te doen zijn?
Ik probeer hem vrij te krijgen. Kijk je die situatie? Zie je de gelijkenis? Pilatus beseft dat Jezus onschuldig is en zoekt hem vrij te krijgen. Opmerkelijk, jij dat we zo beginnen te zien in dat licht? Het is nog niet gedaan, hè?
Laat het een nog lelijk.
Zodra de koning dus de zang gehoord had, mishaagde zij hem ten zeerste en hij zon op middelen om Daniël te bevrijden. Ja, tot zonsondergang gaf hij zich moeite om hem te redden. Wat leert dat hierover? De gevoelens die de koning had ten aanzien van Daniël? Herken je een beetje dezelfde relatie als dat hij had met koning Nebukadnezar? En met dat de koning niet aanstonds verordent dat Daniël in de leeuwenkuil mocht geoord worden, zijn er een aantal mensen die zeer nerveus worden. Vers 16. Toen drongen deze mannen onstuimig bij de koning aan, zeiden tot hem: weet, o koning, dat het een wet van Meden en Persen is, dat geen enkel verbod of besluit dat de koning heeft uitgevaardigd veranderd kan worden. Dus met andere woorden, wat zeggen ze? Koning, voltrek het vonnis. Herken je dat? Dat de leiders van het volk Pilatus aansporen en zeggen: Pilatus, als je niet die man die hier zegt dat hij koning is, had laten kruisigen, toen zie je niet loyaal aan de keizer van Rome. Ben je te zien waarom dat de geschiedenis voor die eerste christenen zo bijzonder was? Wat doet de koning, vers 17, dan heeft hij het bevel. Men haalde Daniël en wierp hem in de leeuwenkuil. Net zoals Pilatus zijn handen wast in onschuld en hem aan hen overleverd, staat er, om gekruisigd te worden. En wat ik zo mooi vind bij de koning hier, is dat niet tegenstaande dat hij moet handelen naar die wet van Meden en Persen, dat hij in zijn ijdelheid, naïviteit en laten uitvaardigen, gaat hij toch tegen in zijn eigen wet. Want wat zegt hij? De koning nam het woord en zei tot Daniël: uw God die gij zo volhardend dient, die bevrijde u. Dus met andere woorden, het is eigenlijk een smeekbede of een verlangend gebed dat hij uit, dat de God van Daniël eigenlijk zo tussen beide treden en Daniël zo verlossen. Laat nogmaals zien welk een verlies dat Daniël zou zijn voor de koning, moest deze trouwe, loyale dienaar niet langer meer in zijn nabijheid hebben. En dan vinden we vers 8 dat er een steen gebracht werd om op die kuil te leggen. Ja, waarom werd er daar eigenlijk een steen opgelegd? Moest dat?
Bent.
En het wordt nog een keer verzegeld ook. Met twee zegels, hè?
Dat is van de koning en van de stadsbewoners.
Ja. Het moet ervoor zorgen dat de koning
doet wat hij zei het van te doen.
En niet tussen beiden komt. Ja. Maar het moet er ook voor zorgen dat die stadhouders niet voor zorgen dat Daniël een beetje rapper opgegeten wordt van die leeuwen. Maar ze kunnen eigenlijk wel Daniël dood doen, niet? Waarvoor nou opgegeten is van de leeuwen? Ja. Eigenlijk is dat geen zuivere terechtstelling wat hij hier vindt. Eigenlijk wordt Daniël onderworpen aan een soort godsoordeel. Wat hij werkelijk schuldig is, ja dan niet. Want of het een executie is, waarom zodat de koning Sander daar zijn alle rijden gaan roepen: Daniël, leef je nog? Wat dan terechtstelling is van Daniël, mag hij dat Sander daar nog eens zitten en leven? En dag erachter ook. Gaan ze er hem niet aan. Maar net zoals de Heer Jezus eigenlijk verhinderd werd dat er een keer werd gebracht in zijn lot, een steen werd voor zijn graf gerold en verzegeld, en er werd een wacht voor gezet, ja. Zijn discipel moest nog maar een keer stelen. Maar je hebt gezegd dat hij had uit de dood opstaan. Het laatste zou nog erger zijn dan het eerste. Wat zien we dat deze mensen kost wat kost willen verhinderen dat Daniël ooit nog uit die leeuwenkuil komt. Ze willen zeker niet aan dat de koning ingrijpt. Maar de koning wil ook niet aan dat ze Daniël zijn leven vroegtijdig beëindigen. En de koning gewoon naar zijn paleis. Er staat in onze vertaling dat hij nacht vastend doorbrengt, maar het is niet dat hij aan het vasten is, dat we er vasten verstaan. Het betekent dat de koning in niets afleiding vindt. Zijn schone danseressen die schudden met haar hat voor zijn neus, zeggen hem niet die avond. Acht eens op mijn zeggen. Het rijkelijke voedsel op de tafel, de vuurspuwers, niks kan hem enig afleiding brengen. Niks. Heel de nacht doet hij geen ogen toe. Zie hoe erg dat de koning die situatie vindt. Hoe schuldig dat hij hem voelt voor alles wat er tot op dat moment gebeurd is. En bij het ochtendkrieken van de dag. Het licht breekt nog maar aan. En toen zie je dat de koning in de haast naar de leeuwenkuil gaat. En dat hij met een droeve stem en een bang hart roept. Daniël, het dienaar van de levende God, heeft uw God die hij zo volhardend u van de leeuwen kunnen bevrijden? En toen klinkt daar uit de put. O koning, leven en eeuwigheid. Daniël. Ik denk dat Daniël goed slaapt net die nacht. De koning niet, maar Daniël wel, denk ik. Ik denk dat Daniël niet heel de nacht heb zijn ongemak gezeten. Met van, oké, straks opgeten worden of niet? Ik denk dat niet. Ik denk dat Daniël rust gevonden heeft. Terwijl dat de koning en al zijn materiële voorspoed en de hoogste zegening die hij maar kan wensen hier op aarde, geen rust vond voor zijn ziel. Mijn God heeft zijn engel gestonden en de muil der leeuwen toegesloten. En ze hebben mij geen enkel kwaad gedaan, omdat ik voor hem onschuldig ben bevonden. Zie je dat? Het godsoordeel is positief uitgedraaid. Daniël is onschuldig. Daniël is rechtvaardig. En omdat hij onschuldig en rechtvaardig is, wordt hij opnieuw uit het graf. Of uit die leeuwenkuil die zijn graf moest worden, staat hij op. Zie de gelijkenis met de Heer Jezus? De rechtvaardige die voor een misdadiger veroordeeld werd, maar gerechtvaardigd is door God. Na die 3 dagen is hij uit het graf opgestaan. Toen werd de koning ten zeerste verheugd. En hij gaf bevel dat men Daniël uit de kuil zou optrekken. Daniël werd uit de kuil opgetrokken en geen letsel werd aan hem gevonden. Omdat hij op zijn God had vertrouwd. Waarom zit er onnadrukkelijk staan dat er hier geen letsel werd gevonden?
Ten eerste hoe gegooid werd, of geworpen werd in die pet. Dus als dat dan niet gedeerd werd.
En wat zeg maar alleen?
Zijn benen werden niet gebroken van de Heer.
Inderdaad, en waarom kom je tot die conclusie? Omdat je ziet dat er staat over degenen die in hun plaats in de leeuwenkuil worden geworpen. Al hun beerden werden vermorzeld. Maar Daniël kwam uit die leeuwenkuil ongeschonden. Werd er van de Heer Jezus een been verbroken? Nog een heenwijzing.
En die kinderen en die vrouwen van die gasten die erbij gehoord worden, mogen dat dan ook?
We zijn al zo waar niet. Rustig, Gustav. Laat het over het. Nu, wat zien we? Dat in de plaats van Daniël, anderen, of degene die Daniël aangeklaagd hebben, degene die Daniël onschuldig wilden uit de weg ruimen, in de plaats komen. Daar is hetgeen dat hier gebeurt. Dat is iets dat ook verordend is in Gods woord, hè? Dat principe. Kijk dat principe? Daniël. En Deuteronomium hoofdstuk 19. Deuteronomium hoofdstuk 19.
Dat principe.
Dat hier vindt dat deze mensen die Daniël wilden uiteindelijk uit de weg ruimen, onder valse voorwensels, nu de straf ondergaan dat ze de ander een eigen slachtoffer toewensten. Hoofdstuk 19. Vers 16. Wanneer een misdadig getuige tegen iemand optreedt om hem van een overtreding aan te klagen, dan zullen de twee mannen die dit geschil hebben zich voor de Heere stellen, voor de priesters en de rechters, die er dan zijn zullen. Dan zullen de rechters dit nauwkeurig onderzoeken en blijkt dat de getuige een valse getuige is en dat hij een valse aanklacht tegen zijn broeder heeft ingediend, dan zult gij hem doen zoals gij zijn broeder dacht te doen. Zie je dat?
Ja, het overonderstel dat koning Darius, gezien dat hij ook zo'n goed contact en Daniel zo nieuw was, kennis uit van die zaal, misschien eventueel onderrecht was, en de geloofsovertuiging van Daniel?
Dat gaat te ver, denk ik, Christophe. Het is gewoon dat dat ook in het oude Midden-Oosten een algeheel principe was onder alle volken.
Die Esther zei dat ook. Ja, het is ook in een andere situatie, maar hetgeen dat hij als beloning zou aangeven, als ze zeggen, moet het doen
ook niet. Ja, je wordt hem op die paal gespeecht dat hij eigenlijk opgericht had voor Mordechai. Dat is dat hij bedoelde?
Nee, het was die beloning. Dan moest de beloning zelf was
ook... En omgekeerd is zin, ja. Maar het oordeel had hij ook gekregen, uiteindelijk. Dus dat zie je hetzelfde principe. Ja. Natuurlijk, de 21ste eeuw kind klinkt dat gruwelijk. Vrouwen en kinderen allemaal voor de leven gegooid. Dat is iets wat en naar onze normen eigenlijk moeilijk te begrijpen is, omdat er alles individueel bekijken. Je persoonlijke verantwoordelijkheid. Maar in die tijd was dat niet zo. In die tijd werd het oordeel over die ganse, dat ganse gezin voltrokken. Waarom deed men dat vooral, ook bij de persen? Wel om te voorkomen dat de nabestaanden wraak gingen kunnen nemen. Dat is ook een van de redenen waarom dat gebeurde. Om te voorkomen dus dat de wraak genomen werd ten aanzien van de beslissing. Nu, Gods woord zegt gewoon maar die ding en keurt dat, of beter zegt, spreekt dat geen voorkeur of afkeur tegenin. Alleen maar wordt dat hier aangehaald, omdat je ziet met het grote contrast tussen Daniel, die ongedeerd in die leeuwenkuil een nacht verblijft, terwijl dat de boosdoeners, zeg maar, en hun families nog niet de grond genomen. Natuurlijk is dat beeldspraak, hè. Maar dat het wel degelijk zo is, dat die leeuw niet geen honger hadden die nacht ervoor, of wat dan ook. Dat er werkelijk, van bovenaf, tussen beiden getreden is. Ja. Dat is de bedoeling. Daarmee springt dat nog een keer zo in het oog. Het is niet dat die leeuw daar een beetje rondgedraaid en een keer rondgekeken heeft. Nee. Onmiddellijk slaan die leeuwen toe. Zo moet je hier zien. En toen zie je dat de koning, in vers 26, een tegendecreet uitvaardigt. Tegen het decreet dat hij eigenlijk oorspronkelijk uitgevaardigd had. Want wat schrijft hij? Daarna schreef koning Darius aan alle volken, naties en talen, die de ganse aarde bewonen. Uw vrede zij groot. Door mij wordt bevel gegeven dat men in het gehele machtsgebied van mijn koninkrijk voor de God van Daniel zal vrezen en beven. Want hij is de levende God, die blijft in eeuwigheid. Zie je dat? Zijn koningschap is onverderfelijk. En zijn heerschappij duurt tot het einde. En daarom gaat u veel verder nog over dat Nebukadnezar onder woorden brengt. De koning is zich bewust van zijn eigen beperkte koningschap, van zijn eigen beperkte macht, van zijn eigen verhankelijkheid in het licht van die levende God. Die almachtige God. Hè. Dat betekent niet dat een levende God is ten aanzien van een dode God. Maar het is de God die alle macht geeft over leven en dood. Dat is de levende God. De almachtige God. Die blijft tot in eeuwigheid. En het koningschap behoort hem toe. De heerschappij behoort hem toe. En hij bevrijdt en redt. En doet tekenen en wonderen in hemel en op aarde. Hij die Daniel uit de macht der leeuwen heeft bevrijd. Uiteindelijk is het weer bijzonder om te zien dat de trouw van Daniël in deze beproeving, die de climax is van al zijn beproevingen dat hij doorstaan heeft. Het begon totdat hij aan het Hof van Babel kwam, hè, met het voedsel dat op tafel kwam. En zo is het gegaan. En door iedere beproeving werd hij gesterkt, groeide hij en toebereid voor deze laatste, ultieme beproeving. Dat is het patroon dat we ook bij de Heer Jezus vinden. Dat is het patroon eigenlijk voor elk van ons leven. Denk niet, omdat je een beproeving doorstaan hebt, volhard hebt in moeilijke omstandigheden, in de beginperiode van je christenzin, dat je toen moet op je lauweren rusten. Nee. Het feit dat God je daardoor geleid hebt, gelouterd hebt, gesterkt hebt, rust je toe en groei je naar de volgende beproeving toe, die groter zal zijn dan de eerste. En zo gaat het verder in het leven. Achteraf gooi je christen vaak zijn hof van, kan moet 10 jaar jonger zijn. En al die andere dingen nog niet meegemaakt en ging je dan ooit niet aan kunnen dat ik nu voor hem sta. Dat is wat God doet in ons leven. Door die beproevingen heen. En het mooie om te zien is, dat deze geschiedenis van Daniël ook aan zijn volksgenoten enorm veel troost geeft. Waarom? Kijk, het verdikt dat Daniël hieronder gaat, dat hij in de leeuwenkuil gegooid wordt. Voor de leeuwen gegooid wordt. In vijandelijk gebied. Door de overheersers. Voor dood achtergelaten wordt in die put. Het is eigenlijk de toestand van Gods volk. Die deur Gods oordeel uit het land gestoten is, overgeleverd is aan de vijand, overgeleverd is aan hun macht. God er ooit nog een keer in komen. Daniël is het bewijs dat er hoop is voor Gods volk. Dat God bij machten is om zijn volk te verlossen en te bevrijden. Uit die vreemde mogendheden die als wilde beesten worden voorgesteld, die maar één ding voor ogen hebben, en dat is de heiligen van de Allerhoogsten te verscheuren en te verslinden. Dat is wat we gaan zien in Daniël hoofdstuk 7. In Daniël hoofdstuk 7 vind je in vers... Wacht, hè.
Vers? Ja, 20.
Nou, in feite
vanaf
het
vierde dier.
Ja, ik dacht
dat een strijd voerde tegen de
heiligen. Vers 21, ik zag dat die horen strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht. Ik dacht dat er nog een duidelijker heenwijzing was. Sinds ze wordt met deze vertrouwd. Nu doet het niet zo. Allee, we gaan dat toch uiteindelijk het vorige bestellen staan. Maar uiteindelijk is dat het beeld dat je krijgt. Die wilde dieren, die leeuwen, staan eigenlijk symbool voor de verslinders. Die een afspiegeling zijn van die opeenvolgende rijken die hier in Daniël hoofdstuk 7 gevonden worden. En die maar één ding tot doel hebben. De heiligen van de Allerhoogste te verslinden. En hier al in dat hoofdstuk wordt er gezien dat God bij machten is om de zijnen door te bevrijden. Dan wordt er al vooruit gewezen naar die ene trouwe, loyale man die nodig is om de werkelijke verlossing tot stand te brengen. Straks zal iemand zien in het volgende hoofdstuk aan een mensenzoon gelijk. Die nadert voor de troon van de oude van dagen. Dat is het visioen. En in de uitleg van het visioen wordt er gesproken over de heiligen van de allerhoofden. Wat voor mysterie is dat? Daar gaan we de volgende keer weer stilstaan. Er is er wel degelijk een aanknopingspunt. Ik ben daar vorige keer ook op gewezen. Het gezag dat Darius hier gelooft en geprezen wordt van God, dat onverderfelijk koningschap, dat voor eeuwig duurt, dat is nu net hetgeen dat toevertrouwd wordt aan die zoon des mensen, die nadert voor de oude van dagen op de troon gezeten. Heb je dat al gezien? Vorige keer heb ik erop gewezen. Dank je, Luc, wat voor vers dat was? In vers 27. En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des allerhoogsten, staat er in de uitleg. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen. Dat is in de uitleg. En in het visioen zelf, vers 14, en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, naties en talen dienden hem. En toen staat er, zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een dat onverderfelijk is. Zie je dat? Diezelfde uitdrukking, nagenoeg dezelfde bewoording, in hoofdstuk 7 twee keer aan bod komt. En dat dat koningschap, waarvoor Darius de God van Daniel looft, hier gegeven wordt aan de zoon des mensen, en dat er een gezelschap is dat deelt in die heerschappij. Of anders gezegd, dat die ene zoon des mensen, die voor de troon van God staat, de ganse gezelschap of belichaamt. Dus voel je de link al komen tussen Daniel 6 en Daniel 7? Dat geeft jullie weer stof tot nadenken, hoop ik. De volgende keer door die stilstaat en even over nadenkt. Dat is eigenlijk wel iets heel moois dat hierin opgesloten ligt. Dus ik hoop dat de link waarom dat de eerste christenen Daniel hoofdstuk 6 zo bijzonder kostbaar vonden en daarin de opstanding van de Heer Jezus vooraf schaduwt zien in het opstaan van Daniel uit de leeuwenkuil, dat je daar nu ook misschien een beetje beter zicht op had. Door je ziet dat er toch heel wat details in met die geschiedenis die wijzen naar het werk dat de Heer Jezus volbracht heeft. Net als Daniel werd de Heer Jezus ook valselijk beschuldigd aangezien, maar wat het afgunst overgeleverd, wilde ze hem ombrengen, omdat God hem aangesteld had als zijn gezalfde koning. Net als Daniel werd Jezus ook overgeleverd aan Pilatus, die geen schuld vonden hem, die zocht om hem vrij te krijgen, maar die gemanipuleerd werd om zijn trouw aan Rome en de keizer te betonen. Net als Daniel werd de Jezus ook gevangen genomen zodat hij bad. En net als Daniel werd de Jezus ook voor dood overgelaten aan de macht van het graf, dat verzegeld werd om een tussenkomst van mensen te verijdelen, dat hij niet zou opstaan. Maar de Jezus is groter dan Daniel, omdat hij niet gered werd uit de dood. Dat de juiste dood is ingegaan. En het oordeel voor schuldigen, alhoewel dat hij onschuldig was, wel gedragen had. Er was geen engel voor hem te vertroosten in de put waarvan de dood wat de Jezus in terecht kwam. Was alleen maar de uiterste duisternis, verlaten zijn van God en mensen. Zijn lichaam bleef 3 dagen in de dood. Daniel lette maar een nacht en doorgebracht. En toen kwam er een engel om de steen en achterom bij de Heer Jezus. En we vroeger al heel vaak gezien. Maar zijn oordeel was geen beproevend oordeel van Daniel, was het een tijdelijk oordeel. Dat moest dan het licht brengen, hè, wat Daniel werkelijk schuldig was of niet. Maar de Heer Jezus, zijn oordeel, was het begin van het finale oordeel. Want dat de Heer Jezus uit dat oordeel komt, gerechtvaardigd, lijkt Daniel, toen komt hij dan niet alleen uit, hè. Daniel komt alleen gerechtvaardigd uit dat oordeel. Maar de Heer Jezus komt eruit als het hoofd van een hele grote menigte. Die gerechtvaardigd worden omwille van hun vertrouwen in Hem.
Wie mij wendt, heeft
het licht. Inderdaad. En wie niet met Hem verbonden is, komt spijtig genoeg in de plaats van in het oordeel terecht. Dat is wat er gebeurt met die schuldigen. En dat is straks wat in het definitieve oordeel ook zal gebeuren. Dus zie hoe ver dat het uiteindelijk reikt. Dus Daniel, hier in dat gedeelte, is voor ons niet zozeer een ideaal om dat te streven. Hè? Wees een Daniel. Maar Daniel is voor ons hier iemand die vooruit wijst naar de Heer Jezus. Dat is die man die Gods volk zo nodig had. De ene rechtvaardige man die door God gerechtvaardigd is. Die zijn vrouw, of die zijn volk waarlijk kan uitleiden. De echte exodus tot stand brengt. Ja. Dus zie hoe mooi dat gedeelte. Allee, ik hoop dat je er toch ook van geniet. En ik vond het heel bijzonder zaven voor daar. Die stelt te staan. En deze zo vertrouwde geschiedenis in een heel ander daglicht te zien.
Ik heb al veel spreuknachten gelezen. En vanmorgen heb ik aan meer gelezen. En vanmorgen is het een stuk open. En maar wat dat nu wordt, heb een bepaald moment. Ik heb was leest van de wijsheid. Stel dat niet bestellen en leest over de wijsheid. Maar toen ik om en ik vanaf vers 22 een beetje beter ben gelezen, omdat ik al die jaren gelezen heb. En toen stoot er eigenlijk gewoon wie dat die wijsheid is. Die wijsheid openbaarder als Jezus Christus. En dat vond ik, dat mij vrij trakte mij vanmorgen, dat ik een beetje bezig was vandaag. En met de Bibelstunde vanavond, en al een diepere cachet, want die wijsheid verkloort zijn zaden hier. En ik vind het nog opmerkelijk dat een koning, dat eigenlijk geschreven dat het echt, en wat is die, als wat door God, in feite openbaar Christus aan, door Salomo, zijn spreuk.
Absoluut.
Dat is chic.
Ga je. Zijn er nog vragen over, of is dat spreekt het voor zichzelf? Dan zien we dat de Heer Jezus ook met zijn discipelen door de schriften gewandeld had.
Ik had zeggen, het spreekt alles is niet voor zichzelf, maar ik had nog nooit zo gezien. Dus ja.
Ja, ik hoor niet veel passagen die zeggen, ja, maar inderdaad, toen bij een vader kind.
Maar zo terwijl het ook komt dat je erover nadenkt. Hij echt ziet van, kijk, dat spreekt hier, Daniel wijst vooruit naar de opstanding van de Heer Jezus. Hij leest stap voor stap van wat er is hem overkomen. Wat gebeurt er met hem? Is het ook met de Heer Jezus gebeurd? Toen zie, het zijn toch zaken die als je erover nadenkt, je moet niet ver zoeken toch om het te vinden.
Je moest van je stilling kijken.
Ja, dat is de bril die je moet opzetten.
Maar voor het wist
ja.
Al
de Heer, ja. Ja, dat is de bril die je moet opzetten, nee? Dat is de bril die de Heer Jezus aan zijn discipel gegeven had. En dat was het eigenlijk voor vanavond.